Ja, Sjoerd hier. Als je nog even rustig wilt nalezen wat hier allemaal verteld wordt, ga dan naar santosvoetbalplanet.nl. Daar vind je alle denkbare informatie over alle toffe stadions in Europa. En in de shop kun je mooie Santos boeken en reisgidsen bestellen. santosvoetbalplanet.nl.
Ja, en je kunt natuurlijk ook abonnee worden. Dan krijg je die boeken en gidsen gewoon thuis opgestuurd. En als je dit een toffe podcast vindt, druk dan even op volgen in de Spotify-app of iTunes-player.
Dat we bij Santos een zwak voor België hebben, dat mogen zo langzamerhand wel duidelijk zijn. Er gaat voor ons maar weinig boven een dagje met een frietje stoofvlees, een vers getapt pintje en een zweem van FC de Kampioenen. En dus organiseren we andermaal een Belgische dag. Een uitstekende reden om ook onze volgende bestemmingen onder de loep te nemen. Mijn naam is Jean-Paul Rison en dit is de Santos Voetbalpodcast. Op naar de Bosuil en achter de kazerne.
Roet en wit, de liefdevolle kleuren, waar brengt de vijand steeds de bal.
En vandaag word ik bijgestaan door natuurlijk Bart Vlietstra en op afstand Sjoerd Mossou. Jongens, afgelopen weken nog leuke potjes geweest?
Ik was bij de derby van het Oosten, Heracles Twente. Aardig potje, goede sfeer.
2-2?
Vol stadion. Ja, 2-2 uiteindelijk, ja. Twente, eerst helft Heren meester en daarna kwam Heracles nog op enthousiasme terug.
Mooi.
Maar... Nee, ik blijf dat wel een leuk stadion vinden, dat van Heracles. En het zat goed vol, goede sfeer. Prima. Goede tip eigenlijk wel.
Michel Vlap met een pilsie.
Michel Vlap in het uitvak met een Stone Island jas, een zonnebril op zijn voorhoofd en een biertje. Wat dan weer heel jammerlijk weer niet in de haak werd gevonden door de directeur van Twente, geloof ik, door Brugging. Maar...
Stadion is notabene vernoemd naar bier.
Ja joh, het is toch leuk. Ja, ik vond het een beetje over de top. Maar iedereen die Michel Vlap kent, die zei van... Maar dit is typisch Michel. Hier is niks gespeelds aan. Dit is gewoon Vlap in optima forma. Dus ik vond het heel goed. Na afloop had hij nog een soort kapsalonnetje gescoord. Nou, hij had echt een full experience. Dus het was heerlijk om naar Vlap te kijken. En ik gun hem ook wel de overwinning. Maar nee, Heracles is wel weer... Ik vind het wel weer leuk daar zo. Ja.
Oh, mooi, mooi. Jij bent natuurlijk Athene ook geweest, Sjoerd. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, was jij ook, ja. Hè? Sowieso voor een nieuw stadion vond ik het een heel tof stadion. Echt heel goed gedaan ook. Met heel veel verwijzingen naar het verleden van de AEK. Of AEK moet je zeggen, geloof ik. Dat vond ik heel tof. De façade van het stadion. Dat refereerde dan aan de oude stadswallen van Constantinopel. Want AEK is opgericht door Turkse vluchtelingen, hè? En al dat soort dingen waren wel heel gaaf in dat stadion geïntegreerd, zeg maar. Dus ik vond het wel een tof stadion. Ik vond de sfeer een beetje gek.
Ja, was vrij apart.
Vond jij dat ook?
Ja, ik zat natuurlijk in het uitvak. Dat is op een hele andere manier ook weer apart. Maar
mijn vrouw en kinderen zaten ook in het uitvak.
Ja? Mooi.
Ja, die zaten ook in het uitvak. En die moesten vervolgens, mijn dochter is 8... En die zat voor de tweede keer in het leven bij een voetbalwedstrijd. Maar die werd ook onder ME-begeleiding het stadion uitgevoerd.
Ja, nee, ze namen dat allemaal heel serieus. En ik begreep dat allemaal te maken had met... er waren de raarste dingen gebeurd bij Ajax tegen Ajax. Met name van de Griekse zijde uiteraard. Dus wij werden inderdaad met het hele Oranje Legioen... met senioren en alles, werden we als een soort oorlogsmisdadigers... via de ring van Thessaloniki naar het stadion gereden. En overal werd er maar aangekeken. En de hele stad werd afgezet voor een paar honderd Hollanders. En je kan veel van het Oranje Legioen zeggen. Maar het is natuurlijk over het algemeen wel gewoon prima. Het zijn prima mensen, die doen geen vlieg kwaad.
Het zijn brave burgers.
Ja, precies. En dat was wel een heel mooi contrast inderdaad. Dat je denkt van, nou ja, zo heet zal het toch niet gegeten.
Het zijn eigenlijk de supporters die Marianne van Leeuwen het liefste ook in alle
eigenlijk
stadions
wel,
in Nederland
maar, hebben. Maar wij zijn ook 's middags even naar het stadion gegaan. Hè? Wat Sjoerd zei, dat was hartstikke leuk. Want het is hartstikke nieuw, maar wel heel goed gedaan. Je had er ook een barretje in het stadion zitten. Je had er een kapelletje notabene waar je nog even de goden aan kon roepen. Leuke barretjes eromheen ook wel. Dus allemaal wel goed gedaan.
Een schoenmaker, heb je dat gezien? Heb je die schoenmaker gezien?
Ja,
die schoenmaker
wat was dat? Een soort sleutelkoning. Ja.
Nou ja, wat ik me erover liet vertellen is dat kijk, Ajax werd natuurlijk opgericht door die Turkse vluchtelingen. En heel veel van die mensen waren ook schoenmakers en hoe noem je dat? Schoenenpoetsers en zo.
Okay.
En dat winkeltje was daarom een beetje ook een klein eerbetoon aan de, nou ja, de eerste Ajax supporters, zal ik maar zeggen.
Goed zeg.
En het was ook een soort mini-museumpje. Het zag er heel leuk
ja,
uit.
Ja, ik kon ook de vinger er niet helemaal opleggen. Overigens, 50 meter verderop is twee maanden geleden nog een Griek doodgestoken bij Ajax tegen Dynamo Zagreb. Dat is dan ook wel weer Griekenland. Maar als ik de mensen nog één tip mee mag geven, dan is het ga naar Panathinaikos. Want ik heb daar even een rondje gelopen. En dat is een gare bende.
Ja.
Daar durf je echt geweldig, niet op een trap te springen, want dan ga je er dwars doorheen. Ik weet niet of jullie daar wel eens geweest is, maar dat vond ik echt fantastisch. Dus sowieso wel een hele gave voetbalstap, moet ik zeggen hoor. Dat Athene. Dat is me wel positief meegevallen.
Absoluut. Nee, dat vond ik ook hoor. Veel liefde voor voetbal. Olympiakos zie je ook overal in de stad. Maar Panathinaikos is qua stadion en qua oude meuk. Voor de Zwaffelaars is dat ultiem. Ja.
Heel goed, heel goed. Mocht er helaas niet in, maar goed, dat geheel terzijde. Nou, dit keer blijven we wat dichter bij huis. Hè. En dat heeft allemaal te maken met een reisje wat we gaan maken. Ja. Wegens groot succes verlengd heet dat dan, hè, geloof ik, in dure termen.
Mm-hmm.
De Santos Belgische Dag, dit keer in samenwerking met Sparenti. Zaterdag 2 december, KV Mechelen, Sint-Truiden en Royal Antwerp Voetbalclub. Nooit FC Antwerp zeggen, want dan jagen ze die stad uit. Tegen OHL, oftewel Oud-Heverlee Leuven. Zijn dat ploegen die een beetje bij jullie tot de verbeelding spreken? Ik denk toch wel een beetje als Nederlanders. Antwerp nu. KVM toch vooral door het verleden. Laten we anders misschien eens beginnen bij dat Antwerpen. Want voor jou, Sjoerd, we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Jij bent denk ik vanaf een half uurtje sta je voor het stadion. Vanuit Breda of niet?
Zeker. Ik ben er heel vaak geweest. Ook omdat het zo dichtbij was. Wij moesten er ook wel eens voetballen. Ik heb ook naast het stadion lagen altijd de oefenvelden en de jeugdvelden. En daar speelden we wel eens een oefenwedstrijdje tegen Antwerpen. Wat toch wel een bijzondere belevenis was. Maar dat was eigenlijk een alledaags tripje om wel eens naar Antwerpen te gaan. Dat was zo dichtbij is dat. Overigens even om er gelijk even bij te zeggen. Onze Belgische dag. Het is op dit moment, we nemen dit op woensdag. We komen uit op vrijdag. En er zijn nog een paar plekken.
Ja, maar er kan eventueel nog iemand bij.
De mensen die na het luisteren van deze podcast mee willen. En dat kunnen we zeker aanbevelen. Die kunnen zich nog aanmelden.
Ja, zeker. Hartstikke leuk. Wordt een heel mooi zaterdagje. Ja, dat Antwerp van nu, Bart. Hoe kijk je daar met plezier naar? Volg je dat met extra interesse door die Nederlanders daar?
Ja, zeker wel. Ik vind het toch wel knap wat daar is neergezet uiteindelijk door Overmars met name. Daar kan je niet omheen. Ondanks de smet die eraan hem hangt. Door zijn strapatsen bij Ajax. Het is een beetje een Nederlands enclave geworden. Nu is Stengs natuurlijk wel weer naar Feyenoord gegaan. Maar op zich met Van Bommel natuurlijk. En die apotheose op de laatste speeldag, die kon bijna niet mooier.
Wie wordt de nieuwe kampioen van België in 2023? En Racing Genk heeft zich nu virtueel op kop van het klassement.
Mooi. Union is op dit moment kampioen.
De goal, het is gelijkmaker van Antwerpen. Antwerpen weer op één doelpunt van de titel. Hier van het einde. Is dit de doodsteek voor Antwerpen? Genk is kampioen op dit moment. Hey, Alderweireld trapt en scoort! Alderweireld scoort! Oh la la, wat een trap! Uitgerekend Toby Alderweireld. Het kan toch niet mooier geschreven worden dan dat het Toby Alderweireld is. Wat een geweldige apotheose.
Was die mooier dan die bij ons destijds met Philip Cocu?
Ik denk het eigenlijk. Ja, dat was denk ik. Ik denk dat deze als supporter mooier was.
Ja, deze was wel echt ongelooflijk. Met Noah Lang nog, die natuurlijk het vergalde voor Union Saint-Gilloise. Eigenlijk mijn favoriete Belgische club. Maar goed, Antwerp werd kampioen met een daverende knal van Toby Alderweireld. Die ook in Nederland is opgegroeid. Heeft het een hele leuke ploeg. Ze hebben het nu iets moeilijker in de competitie. Maar ja, het is wel bizar hoe die club weer helemaal naar boven is geklommen. Zonder, met wel een paar voor Belgische begrippen relatief grote aankopen van die Porno-Paltje, heet die toch, geloof ik? Die
ja, Porno-Paltje.
Oh, sorry.
Kon er maar eens goed.
Polleke Botox.
Oh, Polleke Botox, ja. Ik ben in een warm en een ander dan, denk ik. Polleke Botox, ja.
Ik sluit niet uit dat die ook wel eens naar porno kijkt.
Uitstekende Jambers naam wel, Porno-Paltje. Ja.
Nou, niet allemaal Jambers na gaan doen, want dat doet de halve wereld al.
Precies.
Maar goed, de Polleke Botox, die heeft daar wel wat neergezet, ja. En, ja, heerlijk toch? Nog dat soort characters. Ik hoop dan hem te zien krijgen.
Ja, wie weet zou zomaar kunnen. Ja, het is denk ik wel bizar wat voor metamorfose ze hebben doorgemaakt, hè, Sjoerd?
Nou ja, en dat heeft alles met die Paul Gijsens te maken. Dat is zijn echte naam. Een enorme bouwondernemer, de grootste van België. Heeft ook dat stadion van A-Gent helemaal gebouwd eigenlijk.
Ja.
En is vervolgens min of meer overgestapt naar Antwerpen. En heeft daar eigenlijk de hele club op gekocht en is enorm gaan investeren. En wat hij eigenlijk gedaan heeft, is gewoon gekeken naar de potentie. Je ziet eigenlijk in heel Europa dat clubs die uiteindelijk op een lange termijn de meeste potentie hebben, simpelweg in de grootste steden zitten en het grootste potentiële achterland hebben. Nou ja, als er nou één underperformer was in de geschiedenis van het Belgisch voetbal van de laatste 40 jaar, dan was het natuurlijk Antwerpen wel. Daar viel heel veel te winnen. En dat heeft hij gewoon meteen herkend. Het was een club die... Ja, het was bijna ongelooflijk dat zo'n grote club met zo'n rijke historie het zo slecht deed. En als je er dan een keer wel een goede organisatie neerzet en je kunt er ook nog wat geld in stoppen, ja, dan kun je natuurlijk heel snel winst maken. En dat is nog veel sneller gegaan dan dat ze denk ik van tevoren gedacht hadden. Want inderdaad, het kampioenschap van vorig jaar was wel heel snel. Maar ja, laat maar zien wat daar mogelijk is. En ja, ik vind het wel tof ook hoor. Want het is ook zo'n club die hebben zoveel ellende meegemaakt in de afgelopen jaren. Ze zijn meerdere keren bijna failliet geweest. Ze hebben nog op degraderen gestaan naar het derde niveau zelfs. En als je dan ook nog meemaakt dat het een keer heel goed gaat, dan is dat als supporter natuurlijk geweldig.
Het is toch het stam nummer 1?
Zeker, de Great Old.
De Great Old, daar pochen ze altijd mee. Hè? Ja, dat is al geweldig. En je hebt natuurlijk altijd in je hoofd het oude stadion eigenlijk. Hè? De oude Bosuil met de vierkante houten palen. Dat is het eerste wat mij te binnen schiet. Natuurlijk... Engels aandoend, oude gare bak waar het heerlijk zwaffel is natuurlijk. Hè? Overal. Een ouderwetse gable hadden ze ook, hè? Zo'n driehoek op het dak. Houten bankjes, gekke oude loges. En het mooiste was eigenlijk nog wel tribune 2. Dat was niet eens tribune 1, maar tribune 2 heb ik me laten vertellen. Want dat was een soort oud-gaar ding met daaronder nog een heel labyrint aan gekke gangetjes en dingetjes waar ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar dat was een soort mysterie. Tribune 2.
Nou, is het eigenlijk nog steeds wel, hè? Want dat is een hele soap momenteel. Want dat is echt bizar om te zien. Maar Antwerpen, op dit moment toch wel de beste club van België, zou je kunnen zeggen. Die spelen dus al hun thuiswedstrijden met een lege lange zijde. En die zie je ook pontificaal in beeld op tv. Ja. En dat heeft allemaal te maken. En nou moet ik het goed zeggen, dan laat ik me graag verbeteren door Belgische luisteraars. En dan mea culpa. Maar dat heeft ermee te maken dat de grond waarop die tribune staat, die is ooit in donkere jaren is die verkocht aan een mevrouw. En nu het goed gaat met Antwerp, dit is even de korte versie, wil zij de hoofdprijs zien voor die grond waarop dus Antwerp die tribune zou gaan uitbreiden. En daar zit een hoop gezeik achter en Polleke Botox is er allemaal niet van gediend. Die zegt dat mevrouw totaal niet in het clubbelang denkt. Maar ja, mevrouw heeft in die tijd heeft ze de club toch ook geholpen, zou je kunnen zeggen. Dat is echt wel weer een heel ander stadion dossier dan we hier in Nederland kennen bij verschillende clubs. Maar dus die tribune die staat eigenlijk als een soort monument, staat die stof te happen al, wat is het, 2 jaar denk ik.
Ja,
ja, de Belgische competitie kunnen niet goed. Nou, de UEFA krijgt er natuurlijk al helemaal de hik van. Het ziet er ook niet uit, maar het is wel een bijzondere tribune, ja.
Het ziet er ook weer wel uit, vind ik hoor. Want kijk, die oude Bosuil die Bart al omschreef, die herken je daar natuurlijk nog volledig in. Zo zag dat hele stadion er eigenlijk uit, heel lang. En zo lang dat ook iets ongelooflijks had. Want zelfs in het begin van deze eeuw, zeg maar, stond dat stadion er nog ongeveer zo bij. Dus dan, als je er dan kwam, als Nederlandse voetballiefhebber, hadden wij al die nieuwe stadions allemaal al lang. Ja, dan dacht je niet dat je in de jaren 90 terug was, maar dacht je dat je in de jaren 30 terug was. Zo bizar oud was dat allemaal. En nou ja, dat herken je nog steeds in die tribune 2. En in contrast met die drie nieuwe tribunes die er nu dus zijn. Want Gijs heeft er natuurlijk gelijk grondig geld tegen aangegooid. En die nieuwe tribunes zijn ook hypermodern. Hè? De sponsorloges en dat soort zaken, die zijn echt fantastisch. Hè? Als je ervan houdt althans. Dat is allemaal top of the bill qua hoe ze dat allemaal hebben ingericht. De zogenoemde hospitality is blijkbaar van geweldig niveau bij Antwerpen tegenwoordig. En dan die gare oude tribune uit, ik denk uit 1923, zal toch gewoon vanuit de begintijd zijn, neem ik even snel aan. Ja, dat die er nog steeds staat, dat is wel grappig en ook wel uniek natuurlijk.
Nee, wat ik het mooie er ook aan vind, is die boog eigenlijk in het midden. Zo'n gure poort, een soort oude gevangenispoort of zo. En daar kwam dan vroeger, want daar stond eigenlijk de harde kern, hè, van Antwerp vroeger. Die zichzelf ook liefkozend marginalen noemen. Zo werden altijd Antwerp marginalen genoemd in elk ander stadion. En dat hebben dat eigenlijk volledig omarmd als een eigen geuzennaam. Maar die sfeer die was daar echt fantastisch, ja.
Ja, het is ongelooflijk dat het dat het nog niet helemaal gelukt is. Eind jaren 80 al waren ze er al mee bezig. En het is één langgerekte, schitterende soap. Het is gewoon een Netflix-documentaire serie. Dit stadion, wat er allemaal wel niet geprobeerd is. En om het wel en juist niet door te laten gaan. Hè. Er zaten ook allemaal belangen achter. De stad Antwerpen zelf, die het eigenlijk een te grote bedreiging vond voor het Sportpaleis. Dat daarnaast lag.
Ja, ook nog, ja.
Dat hing er ook nog mee samen. Er was een trainer, Geo Kessler, ons niet onbekend.
Zeker.
Dat was eigenlijk de grote drijvende kracht eind jaren 80 al. Die wilden we toen al een nieuw stadion hebben. En het is één langgerekte, prachtige soap eigenlijk. Euro 2000 wilden ze natuurlijk. Ja, was natuurlijk de gelegenheid om daar een schitterende nieuwe stadion neer te zetten. Met een dak, net als de Arena wilden ze eigenlijk hebben. Ja, het is nog steeds niet voorbij.
En toch is het ook iets wat je wel vaker ziet in een stad met twee voetbalclubs. Hè? Want als dan de ene een nieuw stadion krijgt, wil de andere het ook. Nou, het stadsbestuur ziet dan graag dat ze allemaal één stadion krijgen.
Ja, precies.
Daar hebben de fans van de clubs dan weer de duidelijke morele bezwaren tegen. En vervolgens moddert dat maar aan en gaat dat maar door. En zitten we nog altijd in de situatie waarin we nu zitten bij Antwerp. Kan je nog de eerste keer herinneren dat je er was, Sjoerd?
Ja, de eerste keer was, ik zat er net over te denken tegen wie dat geweest moet zijn, dat ze die speelden. Maar dat was dus die dag dat we daar vriendschappelijk moesten voetballen. En dat was, toen had je tribune 2 die er dus nog steeds staat, daar lagen die velden tegenaan. Ja. Volgens mij liggen die er trouwens nog.
Ja, zeker.
Dus dan speelde je ook echt onder die gare tribune in feite. Onder de betonrot voetbalde je dan. En dan gingen we s'avonds naar een wedstrijd. Ja, dat was een kleine club. Dat moet tegen Bever of Loker of zo zijn geweest. Weet ik niet meer precies. Maar dat zal de eerste keer zijn geweest. En
maar welke jaren praten we dan over?
Midden jaren 90, denk ik. Zoiets. Rond 596, zoiets. En toen stond het oude stadion dus nog volledig. Dus toen hadden we al een soort retro-experience, nog voordat de retro-experience bestond.
Ja, schitterend.
Dat was wel mooi. En dan had je ook, dan zaten we ook op die houten bankjes.
Ja, en dat was het ook nog een periode dat ze Europees ineens een enorme opleving hadden. In 93 stonden ze zomaar in de Europa Cup 2 finale tegen Parma, volgens mij.
Op Wembley.
Op Wembley, met Parma met een hele goede ploeg, kan me nog herinneren. Benarivo en die Chiara en Spria kwam volgens mij pas later. Maar goed, dat was een geweldige ploeg. En die verloren ze ook. Maar ik zal me vast vergissen. Maar het was voor mij in ieder geval de eerste keer dat ik een verliezende ploeg Always Look on the Bright Side of Life hoorde zingen op Wembley. Dat waren die Antwerpen fans. En toen zat die club helemaal bovenin met Rudy Smits, geloof ik, achterin nog. Die langharige, Brusselmansachtige speler.
Alex Czerniatynski.
Nou ja,
Walter Meeuws als trainer.
Ja.
Ja, dat is wel een tip voor mensen. Er staat op YouTube nog een geweldige van Belgasport. Er staan geweldige documentaires sowieso. Maar ook over dat jaar dat zij dus het zo goed deden in Europa. Ja.
Ja, en die jaren ben ik ook nog wel op de Bosuil geweest. Ja. Toen spookte het daar wel. Ja. Toen hadden ze echt een hele goede periode. Maar ja, wat Sjoerd al zei, het is echt een bizarre underachiever geweest. Het is een beetje alsof Rotterdam geen goede club heeft, weet je wel. Het is toch de tweede stad van België in principe. Het is een beetje het syndroom wat ze ook in Den Haag zullen herkennen misschien.
Ja, ja zeker. En ja, bij mij heeft het best wel een tijdje geduurd voordat ik erheen ging. Ja, natuurlijk wel een miljoen keer die lichtmasten gezien. Hè, vanaf de beruchte ring van Antwerpen, waar je natuurlijk nog wel eens stilstaat. Dus nog wel eens de tijd heb om je heen te kijken. Maar ik was er in 2016. Toen konden ze voor de zoveelste keer promoveren. Want toen speelden ze denk ik al 11, 12 jaar in de tweede klasse. En ze hoefden alleen nog thuis te winnen van Eupen. En nou, die hele stad was uitgelopen. En wij gingen daarheen voor een klein reportagetje. En ik weet nog, waar kwamen daar aan. En je voelde dat hele stadion van... ja, ik heb begrepen dat het ook zo gevoeld heeft toen Ajax van Twente kampioen ging worden. En Feyenoord tegen Heracles. Het ging gebeuren, het moest gebeuren. Dat voel je. En in dat oude stadion, want dat was toen nog echt die gare band. Daar gingen de persruimte in en dat was een soort bezemhok. En daar liepen ook allemaal mensen in en uit. De hele organisatie kon het niet aan. Alleen maar Bengaals vuur op die tribune 2. Echt geweldig. Ze moesten alleen nog even winnen. En dat deden ze dus niet. En toen zaten er echt volwassen mannen te huilen van het wordt nooit meer wat met onze club. En het liep uiteindelijk ook gigantisch uit de klauwen. Want de halve tribune 2 kwam over het hek heen en die gingen naar het uitvak. Toen kwam er nog een waterkanon het veld op. Dat heb ik ook nog nooit gezien in een stadion. En die halve buurt is ook nog afgebroken. Maar toen ja, uiteindelijk heeft het nog, ik geloof, 2 of 3 jaar geduurd voordat ze uiteindelijk promoveerden. Maar toen zijn ze wel echt vrij snel doorgestoten. Eigenlijk zonder overgang doorgestoten naar de Belgische top. En werden ze gelijk 4e of 3e het jaar daarna. En ja, toen me wel echt nou ja, verbaasd hoe groot die club is. En dat vind ik wel mooi.
Het is een vurige aanhanger, grotendeels.
Ja, het is natuurlijk vlak buiten Nederland. Maar het heeft echt wel iets Zuid-Europees op goede avonden.
Beetje standaard Luik.
Iemand als Jelle van Damme, die we natuurlijk nog kennen van Ajax. Die heeft bij Standaar en bij Antwerp gespeeld. En die zegt ook van ja, je kan het niet vergelijken qua support. Maar het is even vurig, ja.
Ja, en het is vlakbij.
Ik ben nog geweest toen Jimmy Hasselbaink trainer was. Oh, weet u dat nog? Die is trainer geweest van Antwerp. Toen ben ik daar op voor een reportage nog een keer geweest. En dat was 10 jaar geleden. Ik heb net even nagekeken. Dat was 2013. En toen was het echt nog zo'n club in verval. Dat was net voor die periode die jij net beschreef, Jean-Paul. Dat het zo chaos altijd was. Intern ook organisatorisch. Dat het ja, ook weer een Netflix documentaire op zichzelf waard was. En toen gaf Hasselbeink volgens mij, toen hij wegging, gaf hij nog een interview om even alles met de grond gelijk te maken. Waarin hij toen ook zei dat hij 2 maanden geen internet had gehad in zijn kantoor. Dat weet ik nog zo goed. Vertelde hij bloedserieus dat hij gewoon 2 maanden zonder internet had moeten werken als trainer van Antwerp. En niet in 1988, maar in 2013.
Mooi detail.
Dat zei alles.
Nee, want ik ben er ook toevallig inderdaad nog eens geweest. Toen gingen wij naar, ik geloof, een wedstrijd in Frankrijk. Maar ja, van tevoren toch even naar het Bosuil, waar we nog nooit geweest. Daar konden we zo naar binnen lopen. Wel dat je echt naar boven keek, naar het dak van, er kan zomaar een plaat naar beneden komen. Maar toen was die Hasselbeink dus inderdaad ook gewoon op dat verschrikkelijke trainingsveld voor dat stadion ook. Daar zou je hond nog niet op uitlaten verder. Maar waren ze gewoon lekker aan het trainen. En dan kon je, bij wijze van spreken, kon je het veld opstappen en meedoen. Maar ja, dat is inderdaad ook wel heel bijzonder. Zoals ze natuurlijk ook nog die totaal geschifte samenwerking met United hebben gehad. Hè? Als ze bij United echt een hekel aan je hadden, dan stuurden ze naar de Belgische tweede klasse. Maar er zijn toch nog wel wat jongens met een serieuze carrière die bij Antwerpen hebben gespeeld in die jaren. Johnny Evans, ik zit even te denken. Tom Heaton, die keeper, ook nog international geworden en zo. Zo zijn er nog wel wat van die namen. En maar ja, de
Luke Chadwick toch ook?
Luke Chadwick. Ja, zeker.
Met je de nieuwe David Beckham toch qua voorkomen?
Ja. Toch net niet. Nee.
Nou ja, de filosofie is natuurlijk als je het daar hebt, dan ben jij geschikt om het te maken in het profvoetbal misschien.
Ja, zeker.
Die gare bende.
Nog even een Nederlands haakje aan de Bosuil. Ik wil even vragen, wat zijn de stadions? En jullie weten nu een beetje, de Bosuil gaat daar hoog in staan. Maar welke stadions hebben allemaal meer interlands van het Nederlands elftal gehost dan de Bosuil? Het zijn er niet veel.
De Kuip sowieso. En de
Kuip is nummer 1.
Inmiddels denk ik ook, maar dan komt de Bosuil al snel daarna, denk ik.
Ja, Arena op 2, Olympisch Stadion op 3, Bosuil op 4, 35 keer.
Ja, maar al lang geleden de laatste volgens mij. Hè?
Ja, heel lang geleden. Maar in de oertijd, en dan praat je echt over Faas, Wilkes, Abel Enstra en Vic Mees en Rick Koppens aan Belgische zijde. Paul van Himst, werd dat nog wel regelmatig gespeeld. In de Bosuil was natuurlijk ook praktisch. Kon je makkelijk naartoe rijden. Gingen toen ook massaal Nederlandse fans naartoe in die tijd al. Eigenlijk een beetje de groundhoppers avant la lettre, zou je kunnen zeggen.
Ja, mooi.
Het stadion leek toen ook wel een beetje op het Olympisch stadion. Als je die foto's uit die tijd terugziet, dan zag je achter de goals, had je dan nog van die ronde tribunes. Waardoor de vorm heel erg leek op het Olympisch stadion. En dat is natuurlijk vrij kort daarna, zijn die tribunes wel vervangen. En die lange zijden zijn allebei heel lang blijven staan. Er was nog één geinig dingetje over tribune 1. Dat is zeg maar nu de nieuwe hoofdtribune. Maar dat was heel lang ook zo'n oud ding. Zoals tribune 2 dat nog steeds is. Daar woonde heel lang een echtpaar in, hè?
Oh, ja.
Nog tot een paar jaar geleden. Echt zo'n Vlaams Jambers echtpaar. Dat was dan de stadionbeheerder, zeg maar. En volgens mij zijn die mensen er pas uitgegaan toen die nieuwe tribune werd gebouwd. Die hebben ze bij wijze van spreken met tribune en al eruit moeten zetten. En onze vriend Marco Michielsen, fotograaf, die we gerust kunnen omschrijven als de grootste Bosuil-fetischist van Nederland. Want die reed volgens mij in zijn studietijd iedere week naar dat stadion om foto's te gaan maken. Die heeft ook een boek ooit over gemaakt, volgens mij 10 jaar geleden. Toen het 90 jaar bestond, want de Bosuil is deze week, hebben we nog niet eens vermeld, 100 jaar oud. Hadden we dat wel vermeld?
Van harte gefeliciteerd, jongens. Maar dat is zeg maar nog wel...
Hadden we nog niet gezegd, toch?
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Heb je een nieuwtje?
Weten ze dat
nee,
zelf?
Maar we hadden het net voor de opname hadden we het daarover. Dus ik was even kwijt of we dat nou al hadden vermeld.
Nee.
Het staat 1 november is hij precies 100 jaar in gebruik, het stadion. En Marco is toen, 10 jaar geleden, heeft hij een mooi boek gemaakt voor mij samen met Copa. Met al zijn foto's van de Bosuil in de loop der jaren. En daar staat ook dat huisje van die twee mensen die in dat stadion wonen, staat daarin. Ja, dat is wel prachtig.
Ja, dat is echt wel nog wel de Bosuil oude stijl. Hè? Tegenwoordig is het een soort Ziggo Dome-achtige buitenkant als je bij die hoofdtribune aankomt. Helemaal met van die ledverlichting en zo. Eén ding moet ik wel zeggen, waar ze wel echt in op vooruit zijn gegaan. Echt uitstekende stadioncatering. Goeie biertjes. Je hebt natuurlijk de Cervela, de uitstekende Belgische stadionsnack. Ik weet niet hoe ik hem moet omschrijven, maar kan ik de mensen 100% aan.
Wat is het dan? Daar ben ik nieuwsgierig.
Ja, een soort...
Dit is een juweeltje. Dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb.
De Santos Horecatip.
Goud zijn, maar. Prachtig.
Een pittige worst, opengesneden. En die kan je dan heel makkelijk in stukjes prakken. En dat is echt verdomd lekker.
Geen curryworst.
Nee. Hij is ook op zijn best zonder saus. De worst zelf is al als pièce de résistance blijft helemaal staan.
Oké.
Maar...
Ga ik het proberen, 2 december.
Gaan wij zeker doen. Ik ga hem je zeker aanraden. En je hebt natuurlijk... Ook, dat vind ik ook wel mooi in België. Kriekbier in het stadion. En dat is... Nou ja, bij Antwerpen verkopen ze mors subiet. Een plotselinge dood. Vind ik ook al een bijzondere naam.
Ja.
Daar vallen je tanden bijna vanuit je bek. Zo zoet is het. Maar het is wel lekker.
Ja.
maar goed, daar gaan we er ook zeker eentje van nemen. 2 december dus. Je kan nog mee. Gaan we dus op bezoek bij Royal Antwerp FC. Ook wel bijzonder dan die Engelse naam.
En waar gaan we daarvoor naartoe?
KV Mechelen.
De club van Vinkenbraak. De club van Geel en Rood. Trots zit het in de balen. Doordat verheven.
Ja, nu kijk ik toch even naar jullie. Want KV Mechelen in 1988. Toen zaten jullie natuurlijk als jonge jongens op de bank te kijken, denk ik, thuis. Toen die gekke Atomos in één keer een Europa Cup van Ajax afsnoepte.
Ja, natte haartjes. Pyjamaatje aan.
Ja, daar is hij. En daar is de goal. Die de Moer heet hij. Opent zoveel deuren en poorten.
En een beetje een verdeeld gevoel ook, hè? Want je gunde het Aad op de een of andere manier. Hoewel ik vond hem toen nog vrij arrogant. Dat kan je nu niks meer voorstellen. Sorry Aad hiervoor. Maar toen was het wel van Haagse Aad. Ik ga het iedereen wel eventjes vertellen. En dat deed hij ook heel vaak. Best wel op zijn Ajax eruit geknikkerd, weet je wel. Een beetje viezig, een beetje hotin. En knetterhard wraak nemen met een geraamte van Nederlanders. Waaronder Graeme Rutjes, die kwam bij mij uit het dorp, uit Nieuwekerk. Dus dat gaf het nog een speciaal tintje. Sowieso een waanzinnige naam. Graeme Rutjes. en nog wel meer, hè? Hofman. Hofkens, sorry, Wim Hofkens. Erwin Koeman. Later natuurlijk Piet en Boer. Niet te vergeten Piet en Boer.
Johnny Bosman.
Later nog, ja. Johnny Bosman, Eikelkamp. Nou ja, ga zo maar door. Maar in die tijd waren dat relatief onbekende Nederlanders eigenlijk. Erwin Koeman kende je wel, maar omdat, vooral vanwege zijn broer. Die andere dacht je van, huh? En die flikte het gewoon tegen Ajax.
Die werd eigenlijk vooral in 88 een hele grote speler. En daarna...
Ja, precies. Daarna pas. Maar toen was dat een gigantische sensatie. En die documentaire daarover is natuurlijk legendarisch. En die moet je nog een keer terugkijken met Aat die in alle staten is. In alle staten. Het is zo geweldig. Wat een goede snor had hij toen nog.
Ja.
Het was echt... dat zal ik ook echt nooit vergeten. Ja, je bent jong en dan sla je alles nog harder op. Maar dat was zo'n sensatie. Dat kon haast niet.
En Aat rende ook als een soort Kevin van Veen naar het ereterras, hè? Na die Europa Cup winst. Ging hij zo voor dat ereterras staan, naar het Ajax-bestuur.
Om even Tom Harmsen of Michael van Praag, ik weet niet wie het toen was, maar even toch even duidelijk te maken dat hij...
Dat bedoel ik eigenlijk, ja. Die run.
Ja, met die Europa Cup in zijn handen, zeg maar. Ja, fantastisch. Wat een tijd. En het blijft ook met terugwerkende kracht. Ik bedoel, we moeten niet te lang in het verleden blijven hangen, maar... Het blijft ongelooflijk dat deze club de Europa Cup gewonnen heeft natuurlijk, hè?
Ja.
Dat kun je bijna niet voorstellen, want het is een beetje Nottingham Forest-achtig. Dat is natuurlijk het grootste wonder ooit. Een soort provincieclub die twee keer de Europa Cup heen wint. Maar vrij kort daarna krijg je toch wel Mechelen. Want Mechelen is echt van oudsher natuurlijk gewoon een... het is, je kunt zeggen een grote club in België, maar het is natuurlijk geen categorie Europa Cup winnaar.
Nee, het is ook tot niet zo heel lang geleden. We gaan niks tekort doen aan de stad Mechelen. Hartstikke leuke stad verder. Maar het is tot de winst van Villarreal 2 jaar geleden, dat die de Europa League wonnen, was Mechelen de kleinste stad met een Europa Cup overwinning. Ik geloof dat er 80.000 man in Mechelen woont. Nou, Villarreal, dat is echt een gerucht. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Maar daar waren ze ook in Mechelen best wel trots op. Overigens... Als wij dan zo'n reis organiseren, ik ben dan toch altijd wel een beetje van het zilverwerken. Dan wil ik zo'n beker ook zien. Hè? Maar dat gaat niet. Moet ik de mensen alvast teleurstellen. Want niemand weet waar die is. Die schijnt echt een week na afloop of zo. Schijnt die al verdwenen te zijn. Ze hebben volgens mij nog wel een keer een replica besteld. Maar die is ook verdwenen. Of dat is dezelfde. Maar in ieder geval een prijzenkast in Mechelen met de Europa Cup. Die ze van Ajax wonnen. Die ze niet te vinden. Dat vind ik toch ook alweer iets heel bijzonders. En iets heerlijk Belgisch.
Ja, kan alleen in België dit.
Ja, hij ligt niet ergens bij Aad
op zolder. Zeggen wij eerbiedig.
Hij ligt niet ergens bij Aad op zolder.
Nou, ik steek me de hand niet voor in het vuur dat het niet zo is. Zou ik overigens ook een hele mooie Theo Maas-achtige truc vinden.
Ja, schitterend. Een prachtig verhaal. En het blijft een sprookje. En ik vind het mooier dan Villarreal, eerlijk gezegd. Dat was echt nog een ploeg bestaande. Er zat één Israëliër bij, Eli Ohana,
ja.
Maar voor de rest waren het allemaal Nederlanders en Belgen bij elkaar geraapt van nog vrij kleine status allemaal. Volgens mij ging de helft daarna wel, werd meteen gekocht door Anderlecht. Maar,
Preudon natuurlijk nog eens hier, na relatief jonge jaren.
Ja, wat een geweldenaar was dat. Maar dat was fantastisch en dat blijft kleven aan KV Mechelen, hoewel je daar relatief weinig van terugvindt eigenlijk. We zijn nog een keer geweest, een vorige Belgietrip, zijn we met Atemos daar naartoe geweest. Nou, die werd niet overal hartelijk ontvangen.
Nee?
Nee, zeker niet.
Soms wel. Dat was een beetje 50-50. Hij werd dus heel veel mensen op de schouders geslagen. Ja, dat leek mij nogal logisch als je de Europa Cup met Mechelen gewonnen hebt. Maar hij is ook nog een keer technisch directeur geweest daar.
Ja.
En dat is minder goed gegaan. Hij heeft ook tot allerlei problemen nadien geleid blijkbaar. Dat vinden ze nog een beetje de schuld van Aad blijkbaar. Dus daar kreeg hij ook wat boze Mechelen supporters over zich heen.
Ja, maar gaf ze gewoon een Haagse bek terug, hoor.
Ja. Ja, dat is ook, vind ik ook wel mooi. Maar ik geloof wel dat het sentiment langzaam maar zeker... een beetje als Mario Been bij Feyenoord... dat uiteindelijk komen toch de goede jaren toch wel op... tegen de misschien wat mindere herinneringen. Kijk, een Europa Cup winnen in Mechelen. Overigens wil ik mensen nog aanraden... het Twitter-account De Rosse Magier. Dat is een Nederlands-Belgische KV Mechelen supporter. Maar dan moet je even goed zoeken op Twitter... Want die heeft dus een keer een hele videoband geüpload van het feest van KV Mechelen na afloop van de Europa Cup winst. En dat is echt een beetje jaren 80 familieverjaardag of bruiloft voor je oom en tante. Gerard Joling nog met heel veel haar die op kwam treden. Aad die dansend op het podium komt, waarop het hele Mechelse publiek begint te zingen. Aadje is een hondenlul. Vind ik toch ook wel heel mooi. Okay. En vond ik ook wel een heel mooi beschaafd spreekwoord. Ajax is een wasproduct.
Ja, schitterend. Ja, eigenlijk moeten we die laten mooi zien tijdens die trip op de een of andere manier.
Ja, ja, er zit wat in inderdaad.
Dat lijkt me wel gaaf.
Maar briljant. Ja, het was natuurlijk ook wel weer mooi dat het in Straatsburg was. Hè. Dus ze waren redelijk snel terug in Mechelen. Geen tiranenachtige taferelen, hoe mooi dat ook kan zijn.
Ja.
Maar ja, nee, bij mij heeft het ook altijd wel tot de verbeelding gesproken daarom. Maar ik kan me inderdaad ook nog wel goed herinneren dat die club bijna op omvallen stond. Dat zal een jaar of 20 geleden zijn geweest. En ik denk ook wel echt een beetje afgezakt naar de derde divisie en zo. Het is niet altijd goed gegaan bij Mechelen.
Nee, ook een beetje wat Antwerpen. Wat dat betreft ook wel weer een beetje vergelijkbaar met Antwerpen. En veel Belgische clubs hebben het natuurlijk gehad. Hè? Hele hoge pieken en hele diepe dalen. En inmiddels zijn ze weer... ze zijn nog steeds niet terug waar ze horen. Maar het is de laatste jaren schommelt het een beetje. Maar het blijft een hele leuke club om te bezoeken. Want om even terug te komen bij het stadion zelf. Wij waren er inderdaad een paar jaar geleden dus met Aad de Mos. Wat ik heel tof vond. Ik had het oude stadion ook gezien. Dat was natuurlijk echt classic. Ook met een hele toffe van die dubbeldektribunes achter het doel. Dus dat is jammer natuurlijk dat dat weg is. Van de andere kant vond ik dit stadion wel heel goed verbouwd. Het is hartstikke nieuw geworden. Hè? En volgens mij is 3/4 is helemaal nieuw.
Ja.
Inmiddels misschien alles al. Of die ene tribune is ietsje ouder nog, dacht ik.
Volgens mij die ene achter de goal, dat was de nieuwste en dat is nu de oudste, zeg maar.
Ja, exact. Wat ik heel gaaf vond, was dat ze hebben zeg maar op de korte en de lange zijde tegenover de hoofdtribune, zijn de onderste ring, zeg maar, is helemaal staan. Waardoor je toch heel erg een ouderwetse voetbalsfeer hebt. Daarboven is zitten, dus de tweede ring is dan gewoon zijn zitplaatsen, maar die hele bocht zijn allemaal staanplaatsen. Dus dat zorgt voor alsof er echt een harde kern van achter het doel tot de lange zijde mee staat te leven met die club. Dat vond ik heel gaaf, dat heb ik niet vaak gezien.
Ja, en ook een harde kern op de lange zijde, vind ik dat ook altijd wel wat hebben.
Ja, een lange zijde die best ja, een origineel ontwerp heeft ook. Hè? Een beetje zo'n golf is dat een soort, misschien heel erg overdreven, maar mini-velodroom. Die heeft dat ook natuurlijk een beetje zo'n boog als het ware. Dat is best wel goed gedaan. Maar ik zit ondertussen even naar oude foto's te kijken op de site van In de Hekken, gemaakt door Paul Jongenelen. Ja, dat is echt waanzinnig. Het is een strak blauwe lucht. En dan zie je inderdaad die dubbeldekkertribunes. Ja, dat is echt... ik vind dat echt waanzinnig. Een dubbeldektribune, ja, dat zijn eigenlijk twee kleine, compacte tribunetjes op elkaar geplakt, als het ware, met allerlei... bij VVV heb je dat nog een heel klein beetje. Gigantisch veel sponsoring in ieder geval moet erop.
Ja, maar dit is ook best wel... Als je daar op de tweede ring zat, dan zat je echt bijna bovenop...
Ja, dat wel. Maar hij was heel klein, heel compact. Ja. Hè, met open hoeken, geweldige lichtmassen ertussendoor. En heel veel geel en rood. En heel veel schitterende oude reclamebedrijfjes. Dat is te gek. Dat ziet er zo waanzinnig uit. Die foto's moet je eigenlijk even bekijken. Zo'n oude, gare, grijze staantribune ook nog. Waanzinnig.
Ja, en nog even de naam achter de kazerne... Vroeger stond er blijkbaar een militaire kazerne eigenlijk tegen het stadion aan. En daar staan nu weer andere gebouwen, geloof ik. Dat is helemaal verdwenen. En daarna verwijst de naam van het stadion. Ja, maar het is prachtig achter de kazerne. Overigens was Mechelen een van de eerste clubs die zijn stadionnaam in België verkocht aan een sponsor. Maar dat even terzijde. Het heet nu AFAS Stadion, maar in de volksmond nog steeds achter de kazerne. En om de verwarring compleet te maken, er is ook nog steeds een kazerne in Mechelen die iets verderop ligt aan de andere kant van de rivier. En dat is de kazerne Dossin. En dat is nu een museum geworden. Maar dat was dat is nu een gedenkplaats voor de Tweede Wereldoorlog. Omdat daar veel gedeporteerde en vermoorde Joden en Zigeuners naartoe gebracht werden. Maar die kazerne is er dus ook nog. De kazerne waar de naam naar verwijst, dus zeg maar de militaire kazerne, die is er niet meer blijkbaar.
Er heeft ook heel lang een chalet nog gewoon gestaan. Hè? Het is pas in 2007 gesloopt. Het is een beetje, je voelt een beetje Craven Cottage vibes, weet je wel. Die hadden natuurlijk heel lang die cottage nog. Maar daar stond gewoon een chalet, want het was gewoon van een... van een oude voorzitter, Francis Dessin. Die had gewoon die terrein gekocht. Dat terrein gekocht en daar stond een chalet op. En nou ja, laat maar staan. Ja,
geweldig, hè?
Ja.
Ja, ik ben er ook in die jaren, ik denk 2007, 2008, zoiets, ben ik er een keer geweest. Bekerwedstrijd tegen Anderlecht. En toen wilde het verdrietige feit dat net Leij Kleisters was overleden. Ik geloof de aanvoerder uit 88.
Ja, klopt.
En natuurlijk de vader van Kim Kleisters, de tennister.
Ja.
Maar dat deed me een beetje... Ik moest er gisteren, we nemen dit op woensdag, moest ik eraan denken. Toen ik de beelden van Bobby Charlton zag. Dat deden ze ook echt geweldig. Want die hele ploeg van 88 kwam het veld op. Met inderdaad Koeman en alle jongens met wie hij... Dat was ook echt een vriendengroep.
Zeker.
Zijn dochter erbij. Bij KV Mechelen heb je ook, zeg nooit het orkest, maar de harmonie die daar speelt. En dat was een verschrikkelijk mooi eerbetoon voor die wedstrijd aan toch hun oude held. Die veel te vroeg was overleden. Was geloof ik heel ziek.
Ja.
En dat vond ik wel heel mooi. Toen dacht ik wel van, nou, dit is wel een hele bijzondere club. Als je zag hoe ze dat aanpakten. En als je ziet hoe dat al die oud-spelers daar toch weer bij betrokken waren en zo. Dat krijg je dan gewoon een beetje kippenvel van. Terwijl je eerlijk gezegd dat op die dag nog nooit van de beste man hebt gehoord. Vond ik wel heel mooi.
Ja, ja, ik ken hem wel uit die ploeg. Ja, Leij Kleisters. En zijn dochter inderdaad. Ik ben drie keer, denk ik, bij Anderlecht geweest. Ik heb drie keer daar Kim Kleisters zien zitten.
Oh.
Ja. 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 Dat, mooi. Goed.
Wat ik ook nog wel mooi vind, dan toen die club dus een beetje failliet dreigde te gaan. Toen kwam er een hele reddingsactie op gang. Hè. Dat vond ik ook wel heel mooi om te laten zien hoe groot die club eigenlijk is. En het gezicht daarvan was die Mark Uytenhoeven. Die vroeger eigenlijk altijd, gevoelsmatig altijd, als je langs de Belgische tv's hebt, dan was die erop. Echt fanatiek KV Mechelen supporter. En het symbool van die actie werd een beetje een rood-gele de chevaux. Wij zeggen een lelijke eend. In België heet dat, om onduidelijke redenen, heet dat een geit. En die rood-gele geit, die staat toch altijd in de hoofdingang geparkeerd. Om eigenlijk ook als knipoog naar het verleden. En het is een geweldig, een beetje Basje en Adriaan-achtig wagentje natuurlijk. Ja, toch met een mooie symbolische waarde voor de club.
Ja, geweldig. Ja, die details die moet je er altijd in houden natuurlijk.
Zeker, en dat doen ze ook wel goed. Hè. Overigens verkopen ze volgens mij bij KV Mechelen ook tot op de dag van vandaag van die half-half scarves. Wat natuurlijk in principe hartstikke lelijk is.
Ja.
Maar je hebt er dus eentje met KV Mechelen 1, Ajax Amsterdam 0. Dat vind ik er ook wel mooi. Ja, als je grootste gloriejaren meer dan 25 jaar geleden zijn, dan moet je wat. Maar dat moet ook wel gewoon kunnen als je zo'n club bent.
Mooi, 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 mooi. Ja, ik heb er wel zin in deze trip.
Heerlijke clubs om te bezoeken hoor, allebei.
Ja, en dat is het lekkere, dat het in België kan dat ook gewoon lekker op één dag. Want de eerste wedstrijd die is om 4 uur. En de tweede is om 9:15, zeg ik even uit mijn hoofd. En ja, de afstand is niet zo groot. Dus daar gaan wij lekker naartoe met een hoop geestverwanten. En dan maken we een hele mooie, gezellige dag van. En ik zeg het nog maar een keer, je kan natuurlijk mee. Check dan even de link in de show notes. Santos, dan ga je naar de site van Sparenti. En daar kan je je dan aanmelden voor deze voetbalreis.
Maar wees snel.
Wees snel. Ja, precies. Want vol is vol. En dan begrijp je helaas, dan vis je achter het net. Dit was de Santos Voetbal Podcast voor deze week. Vergeet je nou niet even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En als je nog dingen na wil lezen van deze stadions of andere clubs, ga dan vooral ook even naar santosvoetbalplanet.nl. Ik zou zeggen, tot volgende week.